In de Bijbel Over kunt u luisteren naar een serie Bijbelstudies over het boek Jozua. Inleider is dominee P. Den Butter uit Middelharnis. Vanavond aflevering 6. Jozua 3, de versen 1 tot en met 8. Die werd ter inleiding van de Bijbelstudie door dominee Den Butter met elkaar zullen lezen. En we nodigen u als luisteraar uit met ons mee te lezen en de Bijbel erbij te houden tijdens de Bijbelstudie. Jozua 3, te beginnen bij vers 1. Jozua dan maakte zich des morgens vroeg op en zij reisden van Sittim en kwamen tot aan de Jordaan, hij en al de kinderen Israëls. En zij overnachten daar eer zij vertrokken. En het geschiedde dat de ambtlieden op het einde van 3 dagen door het midden van het leger gingen. En zij geboden het volk, zeggende, wanneer gij de ark van het verbond van de Heere uw God ziet, en Levitische priesters dezelfde dragende, verrijst gij lieden ook van uw plaats en volgt haar na. Dat er nochtans ruimte zij tussen uw lieden en tussen dezelfde, bij de 2000 ellen in de maat en nadert tot dezelfde niet. Opdat gij die weg weet, die gij gaan zult, want gij lieden zij door die weg niet gegaan gisteren en eergisteren. Jozua zeide ook tot het volk, heiligt u, want morgen zal de Heere wonderheden in het midden van uw lieden doen. Desgelijk sprak Jozua tot de priesters, zeggende, neemt de ark van het verbond op en gaat door voor het aangezicht van dit volk. Zij dan namen de ark van het verbond op en zij gingen voor het aangezicht van het volk. Want de Heere had tot Jozua gezegd, deze dag zal ik beginnen u groot te maken voor de ogen van gans Israël, opdat zij weten dat ik met u zijn zal, gelijk als ik met Mozes geweest ben. Gij dan zult de priesters die de ark van het verbond dragen gebieden, zeggende, wanneer gij lieden komt tot aan het uiterste van het water van de Jordaan, staat stil in de Jordaan.
Het verslag dat de verspieders aan Jozua konden uitbrengen was zeer bemoedigend. Daaruit kon Jozua concluderen dat de Heere de weg naar Jericho in feite al gebaand had en dat de tijd nu gekomen was om tot actie over te gaan. Nu zal het gaan gebeuren. De laatste barrière tussen het volk Israël en het beloofde land, de Jordaan, zal nu worden genomen. Hoe dat gaan zal, weet Jozua op dit ogenblik nog niet, maar dat kan hij met een gerust hart aan de Heere overlaten, zeker nu hij gemerkt heeft hoe de Heere al aan het werk is in het belang van zijn volk. Jozua laat geen tijd verloren gaan. We lezen dat hij 's morgens vroeg opstaat. Kennelijk heeft de Heere dit ook belangrijk genoeg geacht om ons mee te delen. Zou daar een les voor ons in kunnen liggen? Ik denk dat het de les is die we overigens vaker in de Bijbel tegenkomen, dat de Heere de hand van de vlijtige wil zegenen, maar dat hij een hekel heeft aan luiheid. Jozua geeft bevel dat het volk moet verrijzen. Nu zijn ze nog gelegerd in de buurt van Sittim, maar vandaar moeten ze nu in de richting van de Jordaan optrekken om daar aan de oever van die rivier opnieuw hun kamp in te richten. Ze zullen er niet lang zijn, 3 dagen maar. Maar die dagen zijn genoeg om het volk heel diep te overtuigen van een paar dingen. Met hun eigen ogen kunnen ze nu voor het eerst in hun leven de Jordaan zien. Aan de overkant ligt het land waar ze naartoe gaan, het land dat de Heere hen beloofd heeft. Straks is dat land voor hen. Dan is hun zwerversleven voorbij. Dan kunnen ze wonen in hun eigen huizen in plaats van in tenten. Dan kunnen ze hun eigen stukje land gaan bearbeiden, een eigen bestaan opbouwen. En dat alles zal geweldig zijn. Dingen die de Heere beloofd heeft. Maar tussen hen en dat land ligt voorlopig nog de Jordaan. Voorwaar geen smalle stroom. Tegenwoordig is de Jordaan inderdaad niet zo erg breed, maar in de dagen waarin de geschiedenis van Jozua ons verplaatst, was dat wel wat anders. Bovendien, het is voorjaar. En in het voorjaar smelt de sneeuw van de hellingen van het Hermongebergte in het noorden, en dat gesmolten sneeuwwater zoekt een weg via de Jordaan naar het zuiden in de richting van de Dode Zee. En als de Jordaan dan in de buurt van Jericho is aangekomen, is hij in dat jaargetijde een brede stroom geworden waarin het water zich met grote snelheid verplaatst. Het kolkt en bruist aan alle kanten. Dat is het wat de Israëlieten kunnen zien. De Jordaan is vol aan al haar oevers, zo lezen wij in vers 15 van hoofdstuk 3. Niet alleen de normale rivierbedding is vol water, Maar de rivier treedt buiten haar oevers en ook de zogenaamde pronk van de Jordaan, die we zouden kunnen vergelijken met onze uiterwaarden, is vol water. Daar kunnen ze 3 dagen naar kijken. En voor mensen die zoiets nog nooit gezien hebben, doordat ze jarenlang in woestijnachtig gebied hebben geleefd, moet dat inderdaad wel een zeer imposant gezicht zijn. Die rivier moeten ze oversteken. Maar hoe zal dat kunnen? Dat is onmogelijk, absoluut onmogelijk. Als ze er eerder nog niet van overtuigd waren, dan worden ze er nu wel van overtuigd. Aan de overkant komen ze nooit. Moeten ze bruggen bouwen en met z'n allen daaroverheen gaan? Daar zien ze geen kans toe. Naar doorwaadbare plaatsen zoeken en proberen daar over te steken, met hun oude mensen en hun kleine kinderen en al hun bezittingen, dat loopt ongetwijfeld op een ramp uit. Dat is ook geen oplossing. Met boten oversteken? Als dat al zou lukken, hoe lang gaat dat dan duren? En zal dat ook niet in een catastrofe eindigen met heel wat verdrinkingsgevallen? Als ze van 1 ding overtuigd raken in die 3 dagen wachten, dan wel van het feit dat zij met hun eigen wijsheid en in hun eigen kracht nooit voor een oplossing kunnen zorgen. De weg naar Kanaan is geblokkeerd. Het land van de belofte is wel dichtbij, maar de toegang zit dicht. Het gaat niet. Hier faalt de mens met al zijn kennen en kunnen. Dat heeft de Heere mijn zinziens voor ogen gehad toen hij het volk Israël daar 3 dagen liet kamperen. Hij wil hen ervan overtuigen dat het niet hun eigen prestatie zal zijn als ze straks het beloofde land zullen betreden. Niet hun eigen prestatie. Maar wat dan wel? Wel, God heeft nog iets anders in gedachten. Ze mogen ook nog van wat anders overtuigd raken. Hiervan namelijk, dat ze het van de Heere mogen verwachten. Uitsluitend van Hem. En dat ze daartoe op Zijn woord moeten leren vertrouwen. Want is hun God niet de God die oplossingen weet waar mensen niets meer kunnen bedenken? Is dat in het verleden ook al niet gebleken? Was er al niet eerder in hun geschiedenis een grote barrière, gevormd door watermassa's, en heeft God daar toen ook al niet een oplossing in gegeven? Van die God zal het ook dit keer komen. En zo kan het zien van de Jordaan hen ook leren opzien tot God. Ja, soms laat de Heere mensen vastlopen, helemaal vastlopen, zodat ze geen kant meer uit kunnen en geen oplossing meer zien en zichzelf niet meer kunnen redden. Dan komt het erop aan. Wat gaan we dan doen? Ik wou vluchten, maar kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen en alle hoop me gans ontviel, dat niemand zorgde voor mijn ziel. Wat dan? Welke kant dan uit? Ik riep tot u, ik zeide, o Heer, Gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eer. En dat is niet te vergeefs. Zo zal de Heere bewijzen dat Hij niet alleen de weg wijst, maar ook de weg baant. Na 3 dagen gaan de ambtenaren in opdracht van Jozua weer door het kamp om het volk een nieuwe boodschap te brengen. Een boodschap die betrekking heeft op de ark van het verbond des Heeren, het heiligste voorwerp uit de tabernakel. Dat zal een belangrijke functie gaan vervullen. En de Israëlieten moeten goed op die ark letten als ze zullen zien dat de priesters haar voor het volk uitdragen. Wel moeten ze er dan voor zorgen dat er een behoorlijke afstand tussen hen en de ark zal blijven, een afstand van 2000 ellen, ongeveer 1 kilometer. Niemand moet dus vlak achter de ark gaan lopen, opdat iedereen van het volk deze ark goed zal kunnen zien. Die ark gaat de weg wijzen. Een weg die ze nog nooit van hun leven gegaan zijn, maar die God nu gaat banen. En omdat het een weg is die de Heere gaat banen, daarom moet de ark voorop. Want die is toch het teken van Gods tegenwoordigheid onder zijn volk? Er is over die ark heel wat te zeggen. Dingen waar ook voor ons heel wat onderwijs in gelegen is. Dingen die ons het evangelie van de zaligmaker verkondigen. Laat ik er echter op dit ogenblik nog niet verder op ingaan. Later zullen we er uitgebreider op terugkomen, want verderop in de geschiedenis komt de ark nog uitvoeriger ter sprake, zoals we zullen zien. En dan zullen we ook aandacht geven aan de activiteiten van de priesters bij de overtocht. Laat ik deze gelegenheid even gebruiken om iets te zeggen over de manier waarop de Bijbelschrijver de gebeurtenissen die hebben plaatsgehad ons vertelt. Het zal u misschien ook wel eens opgevallen zijn dat de manier waarop de dingen ons hier verteld worden soms de indruk maakt dat de schrijver steeds weer in herhaling valt. Wat hij al eerder gezegd heeft, wordt later nog weer eens een keer gezegd, en daardoor loopt het verhaal voor ons gevoel niet zo erg. Laten we even wel oppassen dat wij onze manier van geschiedschrijving niet opdringen aan de Bijbelschrijver. Dat is een man geweest die duidelijk in een hele andere wereld leefde dan onze westerse wereld. En zijn manier van vertellen is voor de Oosterling zeker niet ongebruikelijk. En zoals deze man de dingen heeft verteld, zo heeft het de Heilige Geest behaagd hem te gebruiken. Later zullen we dus nog even op de priesters en op de ark die ze dragen terugkomen. Laten we nu verder letten op die andere boodschap die Jozua onder het volk laat verkondigen. De boodschap: heiligt u, want morgen zal de Heere wonderheden in het midden van u doen. Heiligt u. Dat is de roep die nu door het leger gaat. En ieder moet zich daaraan houden, want morgen zal God in het midden van zijn volk heel bijzondere dingen gaan doen. Wat is dat? Zich heiligen. In dit verband is het leerzaam om te lezen in Exodus 19, het hoofdstuk waarin ons verteld wordt over de wetgeving op de berg Sinaï. De Heere zal neerkomen op de top van de berg om daar aan zijn volk Israël zijn wet bekend te maken. God zal op die manier zijn volk ontmoeten. En op die ontmoeting moet Israël zich eerst voorbereiden. Daarvoor heeft de Heere dan bepaalde voorschriften gegeven. En bij die voorschriften hoort onder andere ook dat ze zich moeten wassen, dat ze zich moeten onthouden van dingen waardoor ze weer onrein worden, want God vereist ceremoniële reinheid. Iemand zegt misschien, maar dat ziet alleen maar op de buitenkant. Is dat dan genoeg? Als de buitenkant maar in orde is, is God daarmee tevreden? Doet het er niet toe hoe het van binnen met het hart gesteld is? Als dat zo zou zijn, dan kwamen de fariseeën uit de dagen van Jezus een heel eind. Maar de Heere Jezus laat hen juist weten dat de wijze waarop zij voor reinheid zorgen in de ogen van de Heere absoluut ongenoegzaam is, juist omdat zij alleen de buitenkant reinigen. Daarom vergelijkt Jezus hen met witgepleisterde graven die er aan de buitenkant goed uitzien, maar van binnen vol bederf zijn. Trouwens, de geestelijke kant van de zaak was onder Israël ook niet onbekend. De vromen onder het volk wisten ervan. Blijkt dat niet heel duidelijk uit Psalm 24 bijvoorbeeld? Als in die psalm de vraag gesteld wordt: wie zal klimmen op de berg des Heren en wie zal staan in de plaats van zijn heiligheid? Dan luidt het antwoord: die rein van handen en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid en die niet bedrieglijk zweert. Dat is het geslacht dergenen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken. Dat is Jacob. Zich heiligen, dat is dus ook een zaak van het hart. Het is bedenken dat we met een heilig God te maken hebben, en die God vraagt van hen die tot hem naderen ook heiligheid. Laat hen dan voor het kwade vrezen. Laat hen dan hun hart op God richten. Laat hen dan in de vrezen van zijn naam leven. En daarom klinkt die roep tot heiliging ook door in het Nieuwe Testament. Zowel Jezus als zijn apostelen laten haar nogal eens een keer horen. Laat ik een paar citaten mogen geven. In 1 Timotheüs 2 vers 8 horen we Paulus zeggen: ik wil dan dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen, zonder toorn en twisting. De schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt: zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Bij Petrus klinkt de vermaning: maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel, daarom dat er geschreven is: zijt heilig, want ik ben heilig. En van Johannes zijn de woorden: een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Waar hangt het mee samen dat deze oproep tot heiliging steeds weer klinkt? met het feit dat we zondaren zijn. Zondaren zullen er daarom ook altijd weer aan herinnerd moeten worden dat zij, zoals ze door de zonde verontreinigd zijn, niet voor de